Dus vergeet niet te genieten, want dat zegt Prediker ook, zo heeft God het bedoeld. Dat je ook geniet van je inspanning. Voor degenen die het willen, die kunnen opslaan Efeze, het vierde hoofdstuk. Efeze hoofdstuk 4. En dan lezen we de versen 11 tot en met 18. En het thema van het woord is de nieuwe mens. De nieuwe mens. Subtitel: Gods intentie voor iedereen. Voor elk mens. Dan lezen we vanaf vers 11. Of zit ik nu weer gekke dingen te verkondigen? Wacht even hoor. Oh, Jantje toch. Efeze. Nee, sorry, het is Efeze 4 vanaf vers 17. Nee, ook niet. Wat ben ik toch? Wacht even, mensen. Heb genade met mij. Juist, het zit er maar twee hoofdstukken naast. Het is Efeze hoofdstuk 2. En dan vanaf vers 11 tot en met 18. Ja, bedenk daarom, schrijft Paulus, dat u die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat u te dien tijde zonder Christus was, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verboden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die eertijds veraf was, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en die de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet en de geboden en uit inzettingen bestaande buitenwerking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden opnieuw met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de gevangenschap, de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Tot zover. Nou, dat er iets met de mensheid niet in orde is, mag duidelijk wezen. Ik hoop niet dat ik hier een open deur, of geen open deur intrap. We zien onderling ook grote contrasten als we naar de mens kijken. Aan de ene kant zien we grote menslievendheid, daden van mensen die zich opofferen voor de andere mens. Maar helaas vaker zien we het tegenovergestelde, een gedrag waarbij wij mensen ons verlagen tot niveaus beneden de dieren. Zo erg zelfs dat het woord beestachtig de lading niet dekt. We zijn erger in velerlei opzichten dan dieren. Wilde dieren handelen naar een instinct. Mensen, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, hebben nog zoiets als een geweten. Een bepaald empathisch vermogen, een besef van goed en kwaad. Maar ze kunnen tot gedragingen komen, lager dan de dieren. Nou, in deze brief van Paulus aan de Efeze gaat het met name over de kerk. Het gaat over de gemeente. Dus wil je een beeld krijgen van een kerk, hoe een kerk moet functioneren, een gemeente, wereldwijd, dan moet je een studie maken van de brief aan de Efeze. Die gaat specifiek over de kerk. En En deze gemeente, en dat is natuurlijk duidelijk, die bestaat uit mensen. Dus je kan nog zulke mooie programma's maken, je kan nog zo'n mooie visie hebben, maar je moet ze uitvoeren met mensen. En dat is soms een kracht, maar ook vaak een zwakte. Maar Paulus spreekt hier niet in dit opzicht over gewone mensen, hij spreekt over de nieuwe mens. Dat is interessant, de nieuwe mens. Als het goed is, zijn wij nieuwe mensen. Het gaat om de nieuwe mens. En als het volgend kruiswoord uitkomt, dat is voor de grote vakantie, de Heilvolente, dan is daar weer die preek over wat Jezus van ons vraagt. Discipelschap, echtheid. Ik heb het uitgewerkt, het is al klaar en het hoeft alleen nog geplaatst te worden. De nieuwe mens. Nu, we gaan de versen even doornemen die we net lazen, want dat is verhelderend. Paulus schrijft in vers 11 tot en met 12 dat we ons goed moeten realiseren dat er een moment was dat wij niet bij God hoorden. We hadden geen notie van God. We waren, staat hier heb ik geschreven, er was een tijd dat wij heidenen zonder Christus waren. Ongelovigen zonder hoop en zonder God. En dan denk je natuurlijk, heiden, ik ben helemaal geen heiden. Nee, maar toen Paulus die brief schreef, toen schreef hij naar de niet-Joden en die waren heidenen. Die hadden geen besef van God. Die hadden geen besef van het Oude Testament. Die kenden absoluut de geschiedenis niet van Israël. En eigenlijk mag je dat ook een beetje op ons toeschrijven. Toen. Dus er waren de Joden, die hadden de geboden van God, die hadden de openbaringen. God had zich geopenbaard aan hen, God is een weg met hen gegaan. Het is alles opgetekend, dus ze waren op de hoogte. Maar de heidenwereld wist niets van God. Ja, hooguit dat ze één God hadden, de Joden, Yahweh. Maar voor de rest... En Paulus zegt, vergeet dat niet, hè. Je moet je bedenken dat er een moment was dat je vervreemd was van God. Dat je geen hoop had en geen God in de wereld. Anneke had het over de hoop die wij hebben in het gebed. Wij zijn niet hopeloos. Wij zijn nooit hopeloos zonder God. Onze lieve zus, jullie moeten trouwens de groet hebben. Esseline, ik was gisteren bij haar. Esseline kan op dit moment niet zoveel. Maar denk je dat zij hopeloos is? Ze is niet hopeloos. Want ze heeft hoop. Voor hier en voor later. En diezelfde hoop hebben wij ook. Daarom zitten we hier. Paulus zegt, als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, alleen voor dit leven, zijn we zielig. Maar onze hoop gaat veel verder. Paulus schrijft, zonder hoop, we hadden geen notie van Gods werken, nu wel. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Maar er is verandering ingekomen in vers 13. Volgens Paulus door het bloed van Christus. Er is verandering gekomen in deze situatie, zegt Paulus, door het bloed van Christus. Dat klinkt barbaars. Dat klinkt gruwelijk. Dat klinkt vreemd. Door het bloed van Christus. Verandering in de situatie. Ja, door het bloed van Christus. Maar als je het verstaat, zoals de Bijbel het leert, wat het bloed van Christus inhoudt, en waarom? Dan is het adembenemend. We hebben het gezongen, wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde. Heel hoop mensen, nou heel hoop, ja, die hoorde ik heb zo vaak mensen gezegd. Ja, hij hoeft helemaal niet voor mijn zonde te sterven. Wat een onzin, dat een ander voor mijn zonde sterft. En ik begrijp ergens die redenering wel. Maar ik zeg dan ook vaak, ja, dat, je begrijpt dat niet, omdat je er niet in verdiept. Maar als je erin zou verdiepen en je zou je openstellen, zou je een hele andere kijk hebben op het offer van Christus. Mensen zijn heel erg oppervlakkig. We hebben heel snel meningen. We hoeven maar het journaal te zien, 2-3 minuten en we hebben al meteen een mening. Terwijl we geen idee hebben wat er allemaal speelt. In vers 14 en 15 zegt hij iets heel interessants, Paulus. Hij zegt, want hij, dat is Jezus, hij is onze vrede, Want hij heeft de tussenmuur die scheiding maakte, weggebroken. En Paulus die doelde met die tussenmuur, je moet je voorstellen dat in de Tweede Tempel was er een muur gebouwd. Die Tweede Tempel is door Herodes helemaal verfraaid. Het was een van de 7 wereldwonderen, of een van de wereldwonderen uit die tijd. Maar in die tempel was een muur. En die muur die bracht scheiding tussen de heidenen en de Joden. Dus de Joden die mochten in allerlei vertrekken komen, behalve dan in het Heilige der Heiligen, dan mocht alleen de hoge priester komen. Maar de Joden hadden toegang achter die tweede muur. Maar de heidenen niet, die moesten aan de andere kant van de muur blijven, anders zouden ze het heiligdom verontreinigen. Dus heidenen konden nooit bij het brandofferaltaar bijvoorbeeld komen. Dat was ze niet toegestaan. Dat was de tussenmuur die scheiding maakte, zei Paulus. Maar die heeft Jezus afgebroken in zijn lichaam. Dat klinkt allemaal aracadabra. Maar aan het kruis stierf Jezus. En doordat hij aan het kruis stierf voor onze zonde, heeft hij die tussenmuur, die scheiding die er was, die heeft hij afgebroken. Net zoals het tweede voorhangsel doorscheurde van boven naar beneden. Daarom wijs ik nog even op de DVD of op het YouTube-kanaal. Kijk en lees en bestudeer de studie Eeuwig Leven, Eternal Life, op het YouTube-kanaal van onze gemeente. Daar zie je precies hoe het werkt. Hoe die tussenmuur is afgebroken in zijn lichaam. Dus Paulus spreekt in zijn tekst over twee typen mensen. Hij zegt, je hebt mensen die zijn van de wet, dat waren de Joden, die hadden de geboden, die wisten dat God de aarde had gemaakt, die wisten van de 10 geboden, die wisten van de uittocht uit Egypte, die wisten van de profeten, die wisten alles, de tabernakeldienst. Dat was het eerste type mens. Hij zegt, en je hebt het tweede type mens, dat waren de heidenen, die hadden geen hoop, hadden geen idee van God, geen notie. Ja, de God van de Joden, daar hield het mee op. Maar nu is die tussenmuur afgebroken, zegt Paulus. Dat heeft Jezus gedaan op Goede Vrijdag. En die twee type mensen, dus de Joden die de wet moesten onderhouden, maar die de wet niet konden houden, omdat geen mens de wet kan onderhouden, ook wij niet, was het eerste type mens. En omdat de mensen de wet niet konden houden, had God iets ingesteld. En dat kennen wij als de grote verzoendag. Ofwel Yom Kippur. God wist ook wel dat Israël de wet niet kon houden. Niemand is rechtvaardig, zegt de Bijbel, zelfs niet één. Door werken der wet, zegt Paulus, wordt geen mens behouden. Jacobus, de halfbroer van Jezus, zegt, als je de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, ben je al schuldig voor God. Dus ze hadden grote verzoendag nodig. De wet was goed, maar ze konden de wet niet houden. Wij ook niet. Niet zeggen, oh die Joden konden de wet niet houden. Nee, wij kunnen die wet ook niet houden. Geen mens kan die wet houden. En God wist dat. En daarom gaf hij hun de grote verzoendag. Yom Kippur. Een provisorische oplossing. Geen blijvende oplossing. Want ieder jaar weer was er Yom Kippur. Omdat ze ook afgelopen jaar, de zonde en de wet, bedoel ik, de zonde niet konden overwinnen en de wet niet konden houden. Zoals wij dat ook niet kunnen. Maar de grote verzoendag heeft plaatsgemaakt voor de allergrootste verzoendag aller tijden. En dat was op Goede Vrijdag. Toen werd er volkomen verzoening gebracht. Want God zegt in zijn woord, in de psalmen, tegen Israël. Hij zegt, hey Israël, waartoe dient mij de menigte van je slachtoffers? Met andere woorden, wat heb ik aan je offers, de dieren die je offert? God is de schepper van alles, hè? Van het universum, van de aarde en haar volheid. Denk je dat hij zit te wachten op een bokje? Of op een stier, of op een ram? Dat hij in zijn handen wrijft van geluk als er een dier wordt geofferd? Tuurlijk niet. Maar ze moesten wel die dieren offeren. Want het was in opdracht van God. Maar hij zegt in de psalmen, Nogmaals, waartoe dient mij de menigte van je slachtoffers? Eet ik soms stierenvlees? Drink ik bokkenbloed? Heb ik honger? Wil ik daarom die offers? Maar God wist, net als op grote verzoendag, het dier was een type van de zondaar die de zonde moest betalen met zijn leven. En daarom was het dier, het bloed van het offerdier, dat bedekte het verzoendeksel en bedekte op provisorische wijze de zonde van de mens. Totdat het volmaakte offer kwam in Jezus Christus, die niet de zonde bedekte, maar die ons allen, voor degene die willen, reinigde van alle zonde. Daarom riep Johannes de Doper, kijk, daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Yom Kippur. Een instelling van God, maar een provisorische oplossing. Het offerdier was een type van Jezus, want het loon van de zonde is de dood. Dus wie de borgsom voor de zonde wilde betalen, moest sterven, maar moest wel zelf zonder schuld zijn. Die mens was er niet, God werd mens in Christus. Dat is zo mooi. Je hoort wel eens, alle godsdiensten komen op hetzelfde neer. Dat is ook weer zo'n oppervlakkige opmerking. Dat zeggen alleen mensen die niet weten hoe het christelijk geloof in elkaar zit. Dan zou je dat nooit zeggen. Komt op hetzelfde neer. Dat is onzin. Alle godsdiensten, allemaal, die proberen zich op te werken door goede werken tot het niveau van God. En dan hopen ze, een aantal die hopen, dat de slechte eigenschappen, de slechte daden en de goede daden, als God die weegt, dat de goede daden zwaarder wegen dan de slechte daden. En als dat zo is, dan redden ze het, hopen ze, maar ze weten het niet zeker, dat ze bij God kunnen binnenkomen in de plaats die wij hemel noemen. Maar de Bijbel zegt, vergeet die goede werken. Die zijn als een vies kleed, zegt God, jullie goede werken, vergeleken bij zijn heiligheid. Uit werken der wet, zegt de Bijbel, kan geen mens behouden worden. Niemand. Niemand. Ik ook niet. Kan niet. Hoe ik ook mijn best doe. Ik schiet tekort. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is niet eerlijk. Nee, maar het heeft met het wezen van God te maken. Kijk, de heiligheid van God kun je vergelijken met een brandende kaars, een grote kaars. Met een grote vlam. En de zondige mens kun je vergelijken met een motje. Die je in het donker wel eens ziet in de zomer, weet je wel. Als er licht is, komt er zo'n motje aanfladderen. Nou, dat motje, die kaars, heeft niets tegen dat motje. Hij zegt ook niet, wat motje, motje, hè? Dat zegt hij niet. Die kaars heeft niets tegen het motje, niets. Maar die vlam van die kaars, die is dodelijk voor het motje. Dus als dat motje komt en het denkt, hé, een mooi lampje, laat ik er eens op gaan zitten. Dat is het einde van het verhaal. Weg, motje. Maar het is niet de intentie van de kaars, maar het is de natuur, de aard van de kaars. En de aard van God is volkomen heilig. Kom je bij hem in zijn buurt zonder de reiniging van zonde, overleef je het niet. En niet omdat God je dood wil hebben. Integendeel. God wil dat je leeft. En daarom stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Omdat wij kunnen ons niet opwerken naar het niveau van God. Hoe doen we ook we ons best doen. Dus we konden nooit bij God komen. Er was maar één middel, één weg. God moest afdalen naar ons niveau. En dat heeft hij gedaan. Met kerst vieren we het weer. Het woord, de logos, is mens geworden, vlees. En heeft onder ons gewoond. God werd mens in zijn zoon, Jezus Christus. Dat is evangelie. God zegt niet, zei niet, werk je maar op naar mij, het lukt toch niet. God zegt, jullie kunnen het niet, ik daal af. En niet alleen afdalen, maar ook heeft hij de prijs betaald. Daarom kun je het evangelie niet vergelijken met geen enkele godsdienst. Grote verzoendag, Yom Kippur. God zei door Yom Kippur tegen onze Joodse vrienden. Je kan nog zo je best doen, maar het is niet voldoende. Daarom is daar grote verzoendag, daarom is daar Yom Kippur. Daarom is er bloed nodig. Waarom bloed? Het leven is in het bloed. Maar het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Nou, kun je dat wetenschappelijk aantonen? Nou, niet helemaal, maar wel een beetje. Kijk even om je heen wat de zonde doet op de aarde. Brengt het dood of niet? Brengt de zonde dood of niet? Of het nou een of andere overspannen man is in de supermarkt in Australië. Of een oorlog. Als de overheden weg zouden vallen, politie weg zouden vallen, het was één grote puinhoop op aarde. Het was een bloedbad. Want dat is het loon van de zonde. Maar Jezus heeft het loon van de zonde betaald. En dat is waarom de kerk er nog is, om dat te vertellen. Maar om dat ook te demonstreren. Sommigen hebben er moeite mee, hè? Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan Jezus nou God zijn? God is toch in de hemel? En als Jezus op aarde is, dan bidt hij tot de Vader. Hoe zit dat dan? Ja, dat begrijp ik. Als je God voorstelt als een man met een baard, ja, dan kan ik begrijpen dat je problemen hebt met God. Maar God is geen man met een baard. Dat is Sinterklaas. En die baard is nog nep ook. Die baard is echt niet... Kees, dat is geen echte baard, hè? Of het is de kerstman. Ja. God is geest, zegt Jezus. En geest kun je het beste vergelijken met zuurstof. We hebben een atmosfeer, hè? Dat is heel bijzonder. Als onze astronauten de ruimte ingaan, dan moeten ze in een capsule. Als ze uit die capsule gaan, hebben ze een speciaal pak nodig met zuurstof, anders gaan ze dood. God zegt, veel te ingewikkeld, ik maak gewoon een atmosfeer. En door de zwaartekracht blijft die gaslaag gewoon om de aarde. En iedereen kan ademen. Zo bijzonder. Vlieg niet weg. Mars heeft het niet. Dus die atmosfeer is overal. En iedereen leeft door de zuurstof, door de atmosfeer leven we allemaal. Maar iets van de zuurstof in die atmosfeer zit ook in mijn longen. Als je me hebt horen zingen, dan ben je overtuigd. Toch? Iets van die zuurstof zit in mijn longen, maar het zit ook in de atmosfeer. Dus zit er zuurstof in mijn longen? Ja. Nee, precies. Dus als je zuurstof in je longen hebt, dan kan ik zeggen, zuurstof zit in mij, in mijn longen. En iets van die zuurstof in mij maakt deel uit van de zuurstof op aarde. En zo is het ook met God. God is geest, maar zijn geest was ook in Jezus. Kan makkelijk, God is geest. Als iemand nu in Australië gaat bidden en ik kijk en ik reken even, ik begin ook te bidden, dan zegt God niet, ho, wacht even, één tegelijk. Hoe moet je dat doen met 6 miljard mensen? Trouwens, hij kijkt niet op zijn horloge hoor, want hij staat buiten de tijd. God heeft geen horloge. Hij heeft een oneindig bewustzijn, maar dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat is zo moeilijk voor ons. Maar wij moeten God niet limiteren met ons bevattingsvermogen. Wij kunnen zijn niveau ook niet beoordelen. Als je een verrekijker zou hebben en je zou het niveau van God willen, vergeet die verrekijker. Vergeet de Hubble-telescoop. Vergeet die andere telescoop. Je kan zijn niveau niet benaderen. Hij heeft een oneindig bewustzijn. Met die God hebben we te maken. Daarom moest Mozes ook zijn sandalen even uittrekken. Toen de engel des Heeren verscheen. Want we zijn ook het respect en de heiligheid van God een beetje kwijtgeraakt in de wereld. Maar het gaat om die nieuwe mensen. We kunnen hem niet beoordelen. Maar zo worden de mensen dus uit het oude verbond en de mensen van het nieuwe verbond worden één nieuwe mens. Want de Joodse mensen konden de wet niet houden, daarom was Yom Kippur daar. om hun zonde te bedekken. Maar in de volheid van de tijd kwam de lijdende knecht waar Jesaja over geprofeteerd heeft, waar Micha over geprofeteerd heeft, waar David over geprofeteerd heeft, waar Daniel iets over gezegd heeft, die kwam in menselijke gedaante om de prijs te betalen. En zo werd de grote verzoendag van Israël tot de allergrootste verzoendag voor heel de wereld. Alle offerlammeren kwamen van mensen, allemaal. Maar dit offerlam kwam van God zelf uit de hemel, in de mens Jezus Christus. Wat een evangelie. Hij zegt, je kan je niet opwerken. Ik heb vaak echt te doen met religies, waar mensen van alles doen om maar vrede met God te maken. Terwijl God zegt, je redt het niet. Je redt het niet, je redt het niet, ik daal wel af. Nou, het is meer dan afdalen, dat weten we. Kijk maar naar de film The Passion. Dus, de Joodse mensen die tot geloof kwamen, dat was één type mens. De heidenen die geen notie hadden van God. Vanuit de optiek van de Joden waren wij terecht heidenen, want we hadden geen idee van God. Die werden ook met God verzoend door Christus, maar ook de mensen onder de wet. Dus ze werden één nieuwe mens. En dit is belangrijk, dit moet je weten. Dit is uw, dit is jou, dit is mijn identiteit. Ik ben een nieuwe mens. Ik ben een nieuwe schepping. Ik leef door genade. Ik leef vanuit verzoening. Ik leef met een perspectief. Als Ajax van Twente verliest, is vervelend, maar mijn wereld stort niet in. Als er een einde komt aan mijn aardse bestaan, is vervelend, maar het gaat door. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is onze hoop. Dus als de jaringen toenemen, Kees, hè? Ieder jaar weer een jaring. Het beste komt nog. Het beste komt nog. Het lijkt ongelooflijk, hè? Ik moest denken aan, ik ken een klein jongetje, ik ga zijn naam niet noemen. Maar je kunt het wel raden. Hij had een voetbalshirt aan net. En hij kan alles. Hij kan alles. Moeder, hij kan echt alles. Dus ik stelde hem op de proef. Ik zeg, oh ja, kun je alles? Kun je dan naar de maan springen? Ik denk, dan zegt hij wel nee. Dat kon hij ook. Ik zeg, oh, hoe dan? Hij zegt, eerst spring ik op de hoogste tak, vandaar naar de punt van het dak, en dan in één sprong naar de maan. Voor heel veel mensen in de wereld is dat ook een beetje het beeld dat ze van ons hebben. Dat wij net zo praten als, ik zal zijn naam niet noemen, heb ik gezegd. Maar zijn broer maakt het nog erger. Die is 3 jaar ouder. Nee, 4 jaar ouder. Die zegt, ik kan hoger springen dan de Eiffeltoren. Ik zeg, begin jij ook al? Ik zeg, jij bent 10, hè? Van jou verwacht ik dit niet meer, hè? Hij zegt, ik kan hoger springen dan de Eiffeltoren. Ik zeg, hoe dan? Hij zegt, de Eiffeltoren kan niet springen. Is toch verschrikkelijk? Maar dat houdt opa wel scherp, toch? Dat houdt opa scherp. Maar hoe kwamen we erop? Maar dit moeten we verstaan. Paulus zegt, die tussenmuur tussen de Joden en de heidenen is afgebroken in Christus. Want de Joden zijn een speciaal volk. Verbondsvolk. God werkt door het volk heen. Daarom heeft een groot deel van de wereld, geïnspireerd door demonen, ook zo'n hekel aan hen. Zoals ook heel veel machten hekel aan ons hebben. Alleen, het is alleen geestelijk te verstaan. Maar zij konden de wet niet houden, maar ook uit hen moest de Messias voortkomen. Daarom moesten ze ook proberen, moest het volk zuiver blijven. Jezus moest uit hun geboren worden. Jezus moest passen in de profetische context. Jezus moest passen in de eredienst. Heel de tabernakeldienst wijst naar de noodzaak van een verlosser. Waarom zal de Messias geen verlosser zijn? En hoge priester en offerlam. Oké, even kijken. De praktijk. En nu gaan we wel naar Efeze 4, vanaf vers 20 tot 24. Heel belangrijk. Dat gaat ook over de nieuwe levenswandel. En de nieuwe levenswandel, dat is natuurlijk de wandel die de nieuwe mens wandelt. En dan zegt Paulus dit. Want zo werkt de nieuwe mens in de praktijk. Maar u geheel anders, u hebt Christus leren kennen. U hebt van hem gehoord en u bent in hem onderwezen. Gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte. En dat u verjongd wordt door de geest van uw denken, want daar begint het. En dat u de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Tot zover. Dus zegt Paulus, wat moeten wij doen? En het is heel praktisch, de oude mens afleggen. Dit is mijn jasje, is even de oude mens. Die ga je afleggen. Afleggen. Leugen, bedrog, manipulatie, intimidatie, zelfzucht. Noem het allemaal op. Afleggen. Dat is je huiswerk van Gods wegen. En je moet de nieuwe mens aandoen. En nou niet zeggen, dat is de oude mens. Dat is nu even de nieuwe mens geworden. En die doe je aan. En dat is niet langer jezelf zoeken, maar ook het belang van de ander zoeken. Niet langer willen heersen, maar ook nu eens gaan leren dienen. Niet altijd, jezelf voorop stellen, maar ook het belang van de ander zien. De nieuwe mens is de enige mens die in staat is situaties te veranderen. Op de werkvloer, bij de werkgever, in relaties, in het huwelijk, in de gemeente, in de politiek, overal. De nieuwe mens, dat is ook de enige mens die straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal bewonen. Die nieuwe mens. En wij worden opgeroepen om die nieuwe mens te zijn. Wat verkeerd is, dat zien we in de wilsbeschikking van God, leggen we af. Wat goed is, gaan we onszelf eigen maken. Dat proces heet heiligmaking. En zo worden wij steeds meer die nieuwe mens zoals God die bedoeld heeft. En dat gaat met vallen en dat gaat met opstaan. Ik zeg het gewoon heel eerlijk. Het gaat met vallen en opstaan. Eén moment voel je zo heilig dat je denkt van, waar is water? Ik ga kijken of ik erover kan lopen. Ik ben nu zo in de glorie. Maar nog geen half uur later moet je onderdrukken om niet iemand een verschrikkelijke klap te geven. Ik zeg maar wat. Vanuit je vlees. Eén moment zingen we geweldig. En dan voelen we de zalving overal. Alles is gezalfd. En nog geen een paar seconden later kan het zomaar omslaan. Door een irritatie, doordat we ons ergeren of dat we iets lezen wat ons. En dan zijn we het helemaal kwijt. Wie herkent dat? Eerlijk zijn. Gelukkig. Gelukkig. Ja, toch? Ik kan conferenties dat ik dacht van wauw. Ik hoef niet, nooit meer te twijfelen. Mooier dan dit kan het niet worden. We hebben de auto nog niet bereikt op de parkeerplaats. Of de irritatie is daar. En de ruzie is daar. Wegzalving. Weggevoel. Weg alles. Zo zijn wij mensen. Zo zijn wij mensen. Wij, hè? Oké. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat de tussenmuur door u is afgebroken. En de mensen onder de wet en de mensen zonder wet, die leven van de genade, alle twee, zijn één nieuwe mens geworden. Niet dat de wet er niet meer toe doet, de wet doet er zeker nog toe, maar de wet kan ons niet bij u brengen. Zelfs de grote verzoendag kon de scheiding niet opheffen, kon slechts bedekken wat niet goed was. Maar na Goede Vrijdag, ja, de tussenmuur is weggebroken, maar het tweede voorhangsel is gescheurd. De weg is open voor een ieder die erkent dat hij de genade van de levende God nodig heeft. Die hem of haar wordt aangeboden in de Zoon, Jezus Christus, Gods losgeld. Vader, doe steeds meer mensen wereldwijd verstaan wat u heeft gedaan. En geef ons genade om dat te kunnen geloven. In Jezus' naam. Amen.